En een goede morgen. Je huis stort in en je blijkt in het paleis van de Allerhoogste te wonen. Je huis van je ego stort in en je leeft in dat stralende juweel van de kosmos. Dat is echt zo. Wij leven, wij zijn kind aan huis in dat grote geheim. We zijn het geheim zelf. Maar dat weten we niet. En we zijn bedelaars geworden. Maar we zijn permanent, denk aan de oudste zoon van de parabel van de verloren zoon. We zijn permanent in het huis, maar we weten het niet. Hier in deze zendo. In dit licht zijn we in het huis. Stuk belangrijk. En velen van u hebben natuurlijk mensen meegemaakt, of misschien hebt veel gemaakt, als u iets heel dramatisch tegenkomt in uw leven, dat inderdaad u al uw verwachtingen instorten, dat je ineens een heel diepe aanwezigheid en vrede voelt. Dat kan. Moeft niet per se, hè. Maar ik zal u een paar voorbeelden geven waar ik zelf getuige van was. Ik had in van zijn leven in een groep een moeder van een vermoord kind. En dat wist ik niet, hè. Dat is een groep die ik had. En nou, zal ik zoveel groepen hebben. En die vertelde later in Doxan, ik durf het tegen niemand zeggen, maar ik ben zo gelukkig. Dat wil niet zeggen dat dat verschrikkelijk is. Zij is ook slachtoffer. En die pijn die zal nooit overgaan en dat is er altijd. Maar als uw ego zich niet identificeert met de slachtofferrol, wat voortdurend direct gebeurt, arme ik, och hé, hey, enzovoort, dan is er die onuitsprekelijke aanwezigheid. En ik heb het u al meer verteld, mijn eerste zen-lerares, hè, Gerta Itaal, die is daar begonnen met haar zenweg. Hè. Die had een prachtige villa in het Zwarte Woud, vol met kunstobjecten en een schitterende vleugelpiano. En ze gaf les in Freiburg, aan acteerkunst, want ze was een schouwspielerin. Hè. En wat gebeurt er? Haar villa wordt gebombardeerd en ze heeft niets meer. En ze gaat naar de rand van het bos op een bank zitten en die aanwezigheid was zo gelukkig. Begreep het zelf niet. En ze is inderdaad later naar Japan gegaan en is naar Myōjin-ji, naar Mumon Yamada en heeft daar inderdaad de eerste Koan Mu doorgegaan. Ze kende die ervaring. Als ik alles verlies, is er in wezen niets verloren. Ah ja. Ons ego, zoals u weet, dat is er dan rap bij om slachtoffer te worden, om weet ik wat, om wrok en haat en vergelding en weet ik wat, en ik zal dit en ik zal dat en ze zullen en wat, en allerlei. En dat is normaal. Ik kreeg dus, en dat, ik heb dat misschien al verteld, dus die vrouw die dat van dat vermoorde kind, die dacht, goh. En die heeft dus gevraagd omdat ik eens een lezing wou geven voor de ouders van vermoorde kinderen. Ja, wat moet je dan zeggen? Want het is oké om slachtoffer te zijn, hè? En die pijn en die woede, en dat is ook oké. Maar er is altijd meer en wat, hè? Dat gaat nu om heel extreme dingen. En ik heb dat in mijn gekte heb ik dat nog gedaan voor de ouders van vermoorde kinderen. Nou ja, dan zie je hoe gestoord ik ben. Hè? Maar het is wel belangrijk, om het is altijd mogelijk. De wereld stort in en die pure stralende werkelijkheid die is onaangetast. Jij hebt een doodsvonnis gekregen, want je hebt kanker in je lijf. En de wereld is onaangetast. En jij bent, het diepste wezen van jou is ook onaangetast. En dat is moeilijk. Natuurlijk vallen wij voortdurend in de ego-reactie van arme ik en wrok en bitterheid en allerlei dingen. Hè. Maar wij kunnen terugkeren. En dat is het wezen van onze oefening. Altijd stoppen. Tegenwoordig. Dat is een rot etymologie die ik nu gebruik hoor. Tegen de woorden, want dat klopt helemaal natuurlijk niet etymologisch, maar het is aanwezig. Hier, nu, dit. Wat is er, als ik helemaal in het nu ben, wat is er dan mis? Dan blijkt er niets mis te zijn. Dan blijkt alles mogelijk te zijn. Maar, plakken voortdurend etiketten op onze gemoedstoestand, op de dingen, op dingen. We hebben afkeer en voorkeur. De grote weg is niet moeilijk voor wie geen voorkeuren hebben. Wauw. Als we vanmorgen weer die tekst lazen, denk ik, wat moet ik nu nog zeggen? Je zegt het allemaal veel beter, die tekst. De grote weg is niet moeilijk, maar wij hebben voorkeur en afkeer en wij willen niets en wij willen niet. En dat is normaal. Maar we kunnen terugkeren. Het paradijs is open. De engel met het vlammende zwaard staat er niet meer. Ik heb hem weggenomen. Hoogstpersoonlijk. Het is belangrijk. Het is zo belangrijk van, hè? Ik ken waarschijnlijk die verhaaltjes, hè, van Krishnamurti. Werd geboren, een heel uitzonderlijk begaafd kind. En dat moest de Boeddha Maitreya worden, de Boeddha van de toekomst. Zo begaafd, verlicht kind, wauw. Theosofen, die esoterische gemeenschappen, die wouden er iets heel bijzonders van maken. De grote wereldleraar. Gelukkig heeft hij daar niet ingetrapt. Want de Maitreya, dat zijn jullie. Huh? Jullie zijn de boeken daar van de toekomst. Maar goed, hij heeft heel zijn leven lezingen gegeven en die zijn wel heel bijzonder. En mensen die reisden van Amerika naar Zwitserland, waar hij dan weer een week lezingen gaf en zat ze aan de voeten van de meester. En op een zeker moment zegt, zal ik u het geheim van mijn spiritueel leven eens vertellen. En nu denken de mensen, wauw, nu komen we al jaren naar Krishnamurti en eindelijk gaat hij het vertellen. En wat zei je dan? Ik stoor me niet aan de gebeurtenissen. Dat was het. Ik stoor me niet aan de gebeurtenissen. De dingen zijn zoals ze zijn. Wauw. Natuurlijk, de helft, of meer dan de helft, begreep het helemaal niet. Hè? Maar dat is wat de geest van vertrouwen, die tekst zegt, de Xingxing mee, hè, van de dingen zijn zoals ze zijn. En ik heb geen voorkeur. Ik stoor me niet aan de gebeurtenis. Een ander verhaal dat daarbij hoort, bij wijze van spreken, een oud Soefi-verhaal, hè. Er was een koning in een koninkrijk in het nabije oosten en die was altijd of heel opgewonden of heel depressief en ontmoedigd en dan weer kwaad en dan weer. Hij had zo de pest aan zichzelf. Hij denkt, oh, ik heb een wijze man in mijn koninkrijk, zal die eens raadplegen. En inderdaad, de wijze Soefi komt bij de koning. En die zegt, kun jij mij helpen? En de meester zegt, ja, ik denk het wel. Maar, de prijs is hoog. Heel jouw koninkrijk moet je geven. En dat is eigenlijk nog niet genoeg. Nou weet, zegt de meester, laat het, ik geef het je als geschenk. En 14 dagen later komt de meester met een prachtig kistje, klein kistje. En dan geeft het aan de koning. De koning doet dat open en er zit een gouden ring in. En wat staat er op die ring? Ook dit gaat voorbij. Dat is heel dom bericht. Alle gemoedstoestanden, alle vreugde, verdriet, alle dingen. Waar de koning voortdurend mee identificeerde. En de wijze man zegt iedere keer als je weer zo probeert aan de ring aan te raken in de tekst te lezen. Ook dit gaat voorbij. Hij was nog niet zo ver als Krishnamurti blijkbaar, die koning. Maar het is wel belangrijk, ook dit gaat voorbij. Dit zijn, alles gaat voorbij. Alles is leeg. Alles is voorbijgaand. Alles is een manifestatie van dat ene wonderbaarlijke geheel waarin we leven en bewegen. Stilaan ontwaken we en wordt het steeds helderder. En het kan inderdaad zijn, hè, dat gelijk de dageraad elke morgen, dat het stilaan op je levenspad wat helderder wordt en je de ware werkelijkheid leert inzien en begrijpen. Begrijpen tussen haakjes. Het kan ook zijn dat dat in een flits gebeurt, ineens waf. En dan weet je heel diep. Maar ook als het in een flits gebeurt, in een grote doorbraak, wat ook echt kan, dan is er nog loutering achteraf, omdat dat bewustzijn in het dagelijks leven. Als ik weer in mijn oude pijn val, als de partner weer hetzelfde zegt, als die weer hetzelfde doet, als mijn verslaving, als ik me weer eindeloos in mijn verslaving verlies, als ik me, terugkeren. Maar ik zag een vinger daar.
Nou ben ik het dan een beetje kwijt. Als de werkelijkheid zei, en toen dacht ik, ja, wat dan? Ik had het in een flits en ik ben het ook weer kwijt.
Oké, okay. Dat is goed. Ja. Kom terug. Ja. Dat is wel belangrijk, hè. In het boeddhisme noemt men drie poorten tot die wonderbaarlijke werkelijkheid. Weet u waarschijnlijk al allemaal. Hè? De eerste poort is sunyata, leegte. Alles verdwijnt ineens. Het huis stort volledig in. Er is echt niets meer. Jij bent weg, de wereld is weg. Is alleen maar oneindig stille ruimte, gevuld van zaligheid en licht. Het zijn beelden hoor, vergis u niet, maar dat is mogelijk. En dat gebeurt en dat kan jou ook gebeuren. Leegte, denk aan die mensen die verschrikkelijke dingen meemaken. Op een zeker moment is het dan inderdaad leeg. Ze kunnen dat niet begrijpen. Je kunt dat niet plaatsen, zo'n verschrikkelijk ongeluk. Zoiets heel verschrikkelijk dat je meemaakt, een auto-accident waar ineens heel de familie bijna uitgeroeid is. Dat kun je niet plaatsen. Dat zijn dingen die je niet kunt plaatsen. Dus leegte is een mogelijkheid. Om toegang te krijgen tot de werkelijkheid. De tweede poort, en dat is voor ons als Westerlingen ook moeilijk te vertalen, dat woord uit het Sanskriet, dat is betekenloosheid der dingen. Wij hebben overal etiketten opgeplakt. En dat is uitstekend, hè? Dat is ons mentale bewustzijn. We hebben overal begrippen en overal duiden we dingen en overal plakken wij etiketten op. En dat is goed, dat is, zo moeten we hebben, want je moet dat doen, anders raak je nergens. Maar de echte werkelijkheid vallen de etiketten af en is het iets. En dat is wat ik u probeer te leren als we morgen mediteren, als we morgen op loopmeditatie gaan en we staan stil. En dan kijk je en dan niets benoemen. Geen teken aangeven. Niet zeggen, oh, dat is een boot die voorbij vaart. Oh, dat zijn bladeren in de wind die ruisen. Nee, gewoon maar. En dat is zo moeilijk, maar zo eenvoudig. Alleen maar kijken. De rimpeling op het water. Maar je moet dat met woorden zeggen en nu zeg ik het ook. En dan, maar het is zoiets wonderlijk. En dat is voortdurend zo. Het ligt op al jullie haren en schedels. Het is wonderlijk. Maar als ik dat ga benoemen, dan is het al kapot. He? Tekenloosheid. En dat is belangrijk. He? Heel veel van de koans in Zen gaan daarover. He? De klok luidt, en ik citeer, stop de klok die op 100 meter van je luidt. Dus, weet je, je kunt dan klok en ik en... onoplosbare koan, totdat je ineens... Bang, alleen maar... Wauw, wauw, bah, dat is geweldig. De kosmos luidt, niet de klok. Het geheim zelf luidt, het is... Ik probeer maar iets te zeggen hoor en vergeet alles, want anders dan verpest ik al die mooie koans. De zenmeester gaat op loop en dat doen ze ook echt. Hè. Soms, en ze zitten veel in hun klooster en soms gaan ze dagen loopmeditatie doen. En dan kom je in een klooster, ik heb het ook gehad in China, kwam ik in een prachtig nonnenklooster aan, in een zenklooster. Ja, ze waren een week gaan wandelen. Nou ja, wandelen, ik kan u verzekeren, dat is pittig hoor, wat ze doen. De nonnen, ik vond dat heel, heel bijzonder. Maar goed. Dan gaan ze wandelen en op een zeker moment onder een mooie ceder gaan ze zitten. En ze hebben een eenvoudige maaltijd van rijst en groenten. En een van de jonge leerlingen die er nog niet is, die zegt, meester, waar kan ik nu... ingaan in de zen. En de meester zegt, hoor je het ruisen van de bergbeek. Ga daar binnen, dat is de poort. Prachtig, hè? Dat is de poort van zen. En die leerling, die eet dan, en die, maar die is natuurlijk een clever jongetje, die zegt, jammer als er nu geen beek is. En dan zegt de meester, ga daar dan binnen. Het is, en dat is zo waar, hè. Wat er nu is, daar moet je binnen gaan. Sunyata, leegte, tekenloosheid. En dan de derde. Dat is niet streven. Geen doelen. Doelloosheid. Dat klinkt zo. In Nederlands klinkt het heel lelijk. Hè? Doelloosheid. Maar het is zo belangrijk. Want wij gaan zitten en wat willen we doen? Wij willen verlicht worden. En dan ben je fout. En wij willen een betere mens worden. En wij willen genezen. En wij hebben allerlei doelen. En stop met die doelen. Treed binnen in het hier en nu. Dat is als alles één wordt, en dat is wetenschappelijk ook bewezen, als uw adem en uw lichaamsbewustzijn één wordt, als je één, dat is zo helend, genezend. Dat ondersteunt het immuunsysteem bijvoorbeeld, en dat is bewezen. Het zijn allemaal geen wonderen, maar het is wel zo. En, nou ja, maar wij hebben allemaal doelen. Ik wil van... af, ik wil van dat af, ik wil van dit.
Maar de hele medische wereld is toch gericht op genezen.
Ja.
Het moet anders, het moet beter worden, het moet anders. Ja, maar waarom?
Dat is juist. Ja. En ook, weet je, we moeten de niveaus niet om elkaar gooien. Hè? Dus de medische wetenschap is uitstekend. Hè? Dus ik vind dat... Zelf ben ik, zoals u waarschijnlijk weet, hè, ik studeer en leer gaarne. Hè, dat heb ik in mijn leven veel gedaan en ik doe dat nog altijd gaarne. De wetenschap is iets stralend, schitterend. Dat is. Maar het is allemaal deeltjes. En dat is uitstekend. Hè, en ze hebben geweldige dingen gedaan. Hè, ze hebben, en, ik heb daar vol veel bewondering voor. Hè, voor die mensen die dus in de laboratorium eindeloos zoeken en uiteindelijk wegen vinden. Schitterend. Daar zit veel energie en toewijding en in. Dat is mooi. Er is niks mis mee. Maar, en dat is belangrijk, het een is het een en het ander is het ander. Denk dan, mijn hobbystudie en nog eens, ik weet er niks van hoor, dat is kosmologie, dat is, weet u waarschijnlijk, dat is astronomie. En de grootste astronomen die weten het echt niet. De echte grootste intelligenties, die weten het niet. En dan spreken ze over zwart, donkere materie. Dat wil zeggen, ik weet het niet. Dan zeggen ze donkere energie, zwarte energie. Dat wil zeggen, er werkt iets, maar ik weet niet wat. En dat is het grootste gedeelte van de kosmos. Dus de materie die wij hebben, dan noemen ze dat antimaterie, maar niemand heeft dat ooit gezien. Niemand heeft dat ooit waargenomen. Maar het werkt wel, want dat in hun formule moet dat erin staan, want anders klopt het niet. Hè? En voortdurend is daar, en ik vind dat schitterend hoor, ik vind dat leuk, die grote geesten. Hè? En dan ontdekken ze iets en dan hebben ze, denk aan zo iemand, ongelooflijke geniale Einstein. Hè? Dat is echt ongelooflijk wat die man heeft gezien. Nou ja, dan komt Niels Bohr en dan heeft hij ongelijk. Hè? Jeetje! Want de heel kleine wereld en de heel grote wereld, dat klopt niet. En dan proberen ze dat één te maken, denk dan. Hè, maar dat krijg je niet voor elkaar. Dat is toch prachtig eigenlijk, ik vind dat schitterend. En dan heeft Einstein, en dan heeft hem bijvoorbeeld, hè, dus ik laat het aan nu om het, hè, de kosmologische constante. En dan zegt hij, oh nee, ik heb gelijk, het klopt niet. En nu zeggen de astronomen, dat is een paar, dat is heel recent, zeggen ze, Einstein had wel gelijk. Mm-hmm. Er is een kosmologische constante. Maar vraag me niet om het u uit te leggen hoor, want maar ik vind dat wel leuk, omdat dat gaat tastend en zoekend, maar in het geheim, daar hebben wij onmiddellijk contact. Daar moeten wij niet geniaal voor zijn. Daar moeten wij niet, dat is, want dat is onze aard. Dat is onze aard. Wij zijn Maitreya Buddha. Wij zijn de verlichte wezens van de toekomst. Wij hebben onmiddellijk contact. En dat is zo belangrijk. Tastend en zoekend in de wetenschap. En ik vind dat geweldig hoor, nog eens. Ik vind dat schitterend wat die heel mensen met zoveel energie en toewijding en vele uren van zoeken. Een van mijn verlichte vriendinnen, ik mag dat wel zeggen, want ze is ondertussen gestorven, die was inderdaad dokter in de kernfysica, de eerste vrouw die dokter in de kernfysica was in Frankrijk. Mère Hortense Berthet. En daar heb ik dus 3 jaar heb ik in haar klooster mogen wonen. Ongelooflijke grote geest, maar ook iemand die verlicht was, die echt wist waar het om gaat. En wat, die had dus inderdaad uren naar kristallen gekeken in de elektronische mikken. En dat was voor haar de oercontemplatie. Hè? Zo van, jeetje, de schoonheid van de schepping in die kristallen. En dan gingen ze naar een moniale klooster, naar een contemplatieve orde. En dan was ze zo teleurgesteld, want er moest altijd van alles. En dan moest het dit en dat uur moest het dat. En zij had natuurlijk uren van stil contempleren van die oergegevens van de natuur. Goed, het is een heel goede mondiale, ze is ook abdis geworden hoor. Maar het is om te zeggen van, goh, hè, het zit overal. En ook wetenschappers kunnen buiten wetenschappers ook spirituele mensen zijn. Hè. En geen dik ego hebben. En dat kan ook allemaal. Maar dat is even over de medische wetenschap. En nou ja, prachtig als dat, als die vooruitgang boekt. En ik vind dat heel mooi.
Ja, je zegt doelloosheid.
Juist.
Geen doel, maar we hebben wel een verlangen.
Juist. En dat verlangen, dat is er. En dat mag er ook zijn natuurlijk. Hè, want ik wil vrij worden. Hè. Zoals een vis in het water naar boven, naar onder, opzij, overal. Dat is natuurlijk waar, hè, waar het om gaat. Er is een verlangen en dat is er ook. Maar in uw oefening moet je dat even laten. Hè. Maar dat verlangen is er. Als dat er niet is, dan zou die er niet zitten, hè. Er is een soort verlangen naar een heimwee naar huis, een heimwee naar het oneindige, een heimwee naar de bliss, de zaligheid. Want wij zijn gemaakt om die zegening van de bliss, van het geluk te ervaren. Dat is als mens mogelijk.
Nou, moet ik nog iets vragen. U had het gisteren over de mystieke dood.
Juist.
Is dat, heeft dat een
met die drie poorten.
Juist. Want dat heeft daar een relatie mee. Dat is
als ik nog even wat mag zeggen. Ik ken een pater, Dominicaan, inmiddels ook overleden. En die had in 1970 had hij een ervaring dat hij in een glibberige put was. En toen dacht hij, nou ik laat me zakken naar de bodem. En toen viel hij door de bodem heen. En toen was hij ineens in 1000 keer niet.
Juist.
En hij noemde dat een enorme ervaring.
Precies.
En hij zei ook, daarna was ook het masker van de priester gevallen hoe die was. Maar hij was wel een jaar of 10 somber. Omdat hij had natuurlijk, u kent dat misschien ook vanuit uw ervaring, in zijn opleiding nooit iets over mystiek gehoord.
Precies.
En toen na een jaar of 10 kwam die Ton Lathouwers tegen. En eindelijk die kon het duiden. En toen
ja. Ja, precies.
Maar ik denk, je kan dus ook een ervaring hebben en daarna dus een soort somberheid krijgen.
Ja.
Omdat je gewoon niet, je vindt er geen woorden meer voor. Want dat zei hij ook, ik had geen woorden en ik kon aan niemand vertellen en niemand
precies. Dank u wel, Ineke, dat is zeer herkenbaar.
Okay.
En dat inderdaad hoor, je hebt geproefd van, hè, je hebt inderdaad daar even geweest. In dat en je verlangt, maar je kunt dat toch niet maken. En je kunt dat ook niet communiceren en dat maakt heel eenzaam, dat is zo. Dus als je dus de weg gaat en individualiseert, word je steeds eenzamer. Maar je bent wel met alles verbonden, hoor. Dat is het paradox. Ik wil bij de wetende zijn, zegt Rilke. Hij staat in ons boekje, weet je nog. Of alleen. Dus al één. Ik denk altijd, dat is dat prachtige woord. Dat is weer een etymologie van Likmevesje. Al één. Dus alles is één. Maar ik ben ook nogal alleen, want eigenlijk kun je er met niemand over praten. En ik vind het wel heel mooi, dat beeld, hoor, van het vallen in een put. Dat is zeer herkenbaar. Ja.
Ja, maar ik dacht, je hebt ook mensen die hebben een ervaring en die zijn heel gelukkig.
Ja.
Maar het kan dus ook, je kan een grote ervaring hebben en je bent juist helemaal uit balans.
Ja. Ja.
Mag ik daar nog een schepje bovenop doen? kan het ook zo zijn dat het tot nihilisme leidt, dat er een gevoel overblijft, dat, ach ja, alles is zoals het is, het maakt toch niks uit, dus wat zou ik?
Nee, dat natuurlijk, het is zo dat je, wat ik zeg, het ego stort in, hè? Dat is zo. En dat is soms heel pijnlijk. Dat is een soort rouwproces. Want ik was wel gehecht aan mijn kerk, aan mijn genootschap, aan mijn... Hè, dat kan een rouwproces zijn. Een echte verlichting leidt zeker nooit tot nihilisme, want dat is altijd gezegd, altijd is tweevoudig gezien. De schoonheid, de straalheid van de werkelijkheid, maar ook het lijden. En dat is altijd nauw verbonden. En... wat wij in de gelofte aan de mensheid, hè, mensen vol van mededogen worden. Dat is zo belangrijk, omdat anders ben je er niet. Dan, hè, je kunt natuurlijk wel alles verliezen en een soort nihilistische periode hebben, maar als er geen compassie is met het lijden van jezelf en van iedereen, en ook van dieren en planten en weet ik wat, dan ben je er niet. Echt niet. Mensen vol van mededogen worden. En dat lijden zit bij ons in iedere cel, want het is niet mijn individuele trauma's en pijn, maar ook die van mijn voorouders, ook de familiegeheimen en het toebehoren aan een etniciteit, aan een natie, dat is pijn soms. He, als je, weet ik wat, bepaalde etniciteiten, denk nu aan Oekraïne, denk dat draagt er mee. En als je verlicht bent, draagt je dat mee. Vimala Kirti is ziek, want de wereld is ziek. Die pijn, de dwaasheid van de mensheid die elkaar naar het leven staan, die elkaar, weet ik wat, dat is iets dat Nee, dus het kan zijn, maar dan is het geen goede, als het echt nihilisme is, dan geen verlichting. Want dan is er altijd een soort, ik hou nooit op met wenen, want de wereld is ziek en ik wil er iets aan doen. Het andere aspect is, want die hangen samen, hè? Dus confrontatie met het lijden en de confrontatie met de stralende schoonheid van de diepe werkelijkheid. En die, dat is raar, maar die hangen wel samen. En als een van de twee, dan zou ik zeggen, zit maar door, want dat is waardeloos.
Ja. De wereld van de eenheid en de wereld van het dualisme. Van het dualisme is altijd de wereld van woorden.
Ja.
De eenheid is niet uit te drukken.
Nee.
Plotseling, toen je net die mededogen noemde, dacht ik, dat is de verbinding tussen die twee werelden.
Precies.
Terwijl, gisteren dacht ik nog, er is helemaal geen verbinding. Maar dat is de verbinding.
Heel mooi, Moenen, precies. Ja, dat is de verbinding. Ja. Ja. En, nog eens, hè, dus, als ik zei tegenwoordig, hè, dat wil zeggen aanwezig, helemaal gewaar zijn. Hè. Helemaal aanwezig zijn. Tegenwoordig. Dat is niet tegen de woorden, hoor, want woorden zijn schitterend en die kunnen toch wel een sleutel zijn om het geheim de weg te vinden. Hè. Een mooi gedicht. Wat is er mooier dan een mooi gedicht? Hm?
Ja, maar het zijn andere woorden.
Juist. Die staan in een bepaalde spanning, hè? Zoals hoe heet die dichter nou weer zo prachtig heeft gezegd. In een bepaalde spanning kunnen woorden inderdaad het slot openen. Hè? En ja, God. Is er nog iets dat jullie ter sprake willen brengen? Precies. Dat is inderdaad, en dat is, er is maar één. En dat is wat mensen als Krishnamurti bedoelt, hè? Ook als er iets verschrikkelijk is. Ik stoor me niet aan gebeurtenissen. Maar dus sommige gebeurtenissen zijn afschuwelijk. En sommige gebeurtenissen zijn heel liefdevol en stralend. Maar er is maar één bron. Maar wij als mensen maken een onderscheid tussen goed en kwaad en schadelijk. En omdat we moeten overleven, dit organisme, dit systeem. En dat is ook oké. Maar in wezen, één bron. Uitstekend. Want dat was wat de zenmeester zei. Hè? Is er een rivier? Luister. Is er geen rivier? Luister. Wees er. Het is altijd hetzelfde.
Meester Eckhart nodigt ons uit, mij uit, om de vraag te stellen, leven zonder waarom.
Precies.
Maar waarom vraag ik, stel me die vraag dus wel.
Ja.
En die komt regelmatig terug.
Ja.
Rijden.
Precies.
Hoe kan ik de waaromvraag niet stellen?
Ja, maar het is uitstekend. Hè? Draag die rond, als een soort, hè, wat wij met koans doen, draag ze rond in je, hè, plaats ze bij wijze van spreken in je bekken en leef daarmee. Maar als je gaat oefenen, alleen maar hier aanwezig zijn. Alleen maar deze adem, deze inademing, deze uitademing. Dit lichaambewustzijn, alleen maar dit, alleen maar niet dit, niet dat. Niet waarom, niet waarom. Dat is wel belangrijk. Je moet een onderscheid maken tussen het oefenen. En de diepe waarom. Waarom ben jij hier? Ja, dat is toch een goede vraag.
Ik stel me dagelijks.
Dat is uitstekend. Ja. Maar in het oefenen zelf moet je inderdaad de nacht ingaan. Moet je het niet weten ingaan. Het niet weten is, wat ik gisteravond zei, dat is zo belangrijk. Het niet weten is zo intiem. Als je gewaar bent in het niet weten, dat is zo intiem. Maar dat is oefenen. En die waarom-vraag is uitstekend. Hè? Maar Eckhart heeft heel diep gelijk, hoor. Leven ohne waarom, want het is, ja, waarom? Waarom zijn de bananen krom? Dus het is belangrijk, want de dingen zijn zoals ze zijn. En, hè, en zo manifesteert het goddelijke zich. Maar ja, dan spreek ik er weer het woord goddelijke op. En ik wil atheïsten en agnostici niet voor het hoofd stoten, want die zijn ook even welkom. Hè? Het is allemaal hetzelfde. Dus dat is, maar het is belangrijk. Leven ohne waarom. Dat is heel diep. Maar het is goed om die vraag rond te dragen als koan. Waarom ben ik hier? Waarom al die lijden, al die eenzaamheid, al die slapeloze nachten? Waarom, 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 waarom? Hè? Maar terug naar hier en nu. Daar is absoluut geen waarom.
Is dat het neti-neti-proces?
Ja. 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 Dat is juist. Niet dit, niet dat, niet, 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 niet. En bovenop de berg alleen Gods heerlijkheid. Dat is weer een vorm, hoor. Want, maar alleen de stralende schoonheid van de werkelijkheid.
Ik vind het moeilijk om in het kosmisch bewustzijn te komen.
Je moet er niet in komen.
Nee, maar, ik hoor
je bent er al. Hallo.
Maar ik had zo'n moment gistermorgen, ja. Toen het, dus de kaars aan stond en het licht uitging en de dag begon. En toen dacht ik, verdorie. De aarde draait, de zon is er weer. Wat zou er zijn als... dat is toch bijzonder?
Dat is heel bijzonder.
Maar anders... Dan hebben wij geen dag.
Precies.
Dus ik denk, ik krijg hier... Er ontstaat een dag waarop ik weer kan handelen en wandelen.
Mooi. Handelen en wandelen, ja. Prachtig. Mooi. Nee, maar dat is zo. Dat is... Dus...
Even dat kosmisch bewust als je dan zegt van, goh, de dag breekt.
Juist. En dat is ook zo. Elke dag, hè, dat is natuurlijk... Als je veel buiten mediteert in het donker, dan elke dag, elke zonsopgang is een nieuwe, totaal nieuwe schepping. Dit heb ik nog nooit gezien. Nou, ik zie het er alle dagen dus. Hè, met een flauwekul. Maar toch is dat zo. Dit heb ik nog nooit gezien. Al die blaren, al die grassen, al de... Dit heb ik nog nooit gezien. Dus, maar je moet niet iets. Hè. Dus wat ik zei, geen streven. Ik moet kosmisch bewust zijn. Als er is uitstekend, is er niet ook uitstekend. Hoort je de rivier? Uitstekend. Hoort je hem niet? Oké. Dat is wel heel belangrijk, hoor. Dat je niet forceert. Er is genoeg geweld in de wereld. Laten we in ons oefenen dan geen geweld doen. Alleen rust weer te rust in gaan. En natuurlijk, hè, gelijk gisteravond voelde ik dat ook, die laatste zitting, dan voel ik dat in de groep. Er is pijn, er is onrust, er is, het is eigenlijk een beetje te veel. Ik wou nog even zeggen, maar ik denk, nee, doe het niet. Maak er maar 20 minuten van, want ik voelde het te veel. De laatste uur is veel, dat begrijp ik ook. En toch is het goed om ook die grens op te zoeken en verder te gaan. Dat is goed. Dat is goed. We zijn tenslotte toch special forces. Special forces voor de vrede. Maar goed, het is... maar normaal moeten we inderdaad... De weg van het geweld loopt. Er is genoeg geweld naar jezelf geweest. Stop ermee. Met oordelen, jezelf voortdurend slechte kaart te geven. Wat je kunt, kunt je. Wat je niet kunt, kunt je niet. Bon.
En wat ik moeilijk vind, wat net ook ter sprake kwam, van hè, alles komt uit dezelfde bron. Hè, wat wij goed noemen, wat wij kwaad noemen. Dat kan ik ook zien vanuit een bepaald perspectief. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk... juist als je bewust bent van die bron, doe je datgene wat wij vanuit een duaal perspectief het goede noemen.
Precies.
En, maar ja, dat...
Ja, maar klopt. Want dat is erg belangrijk. De grondslag van het spirituele leven is het onderscheid. Diakrisis in het Grieks. Hè? Dat wil zeggen, niet elke geest is een goede geest. Het komt allemaal uiteindelijk uit dezelfde bron, hoor. Maar wij moeten kiezen voor het goede. Wij moeten kiezen voor het goede te doen. Doe het goede, vermijd het kwade en houd je bewustzijn zuiver. Dat is heel de leer van alle religies. Doe goed. Probeer liefdevol te zijn. Probeer mededogen. Probeer. Dat is de basis. He, dat is Mozes. Dat is de berg he, van het goede doen, het kwade laten. Zo belangrijk. En je geest zuiver houden. Maar er is een stap verder. In die zuivere geest. En dan heb je natuurlijk gelijk, in wezen is er maar één. Maar wij moeten het goede doen en het kwade laten. Zeker weten. En dat is de basis.
Niet alleen als oefening, denk ik.
Nee, altijd.
Ja, nee, altijd. Ik wil niet ook dat het zeg, ja, een stap verder.
Ja, maar in de oefening gaat het me niet, als ik voortdurend bezig ben in mijn bewustzijn van met het kwade en ertegen te vechten, dan voert u ook oorlog. We moeten stoppen en geen oorlog voeren. En van, ja maar, hè, want sommige mensen doen vreselijke dingen, hè, ook aan jou of aan mij, en dan kan ik daartegen gaan vechten. Dan zit ik op een verkeer. Nee, die doen dingen, die mensen zijn zo, ja. Verschrikkelijk.
Maar ook daar zit het goddelijke in, de bron.
Precies, precies. Want die... En dat is het mooie, hè? Dus onze strijd is nooit tegen mensen, is tegen de wanen, is tegen de onwetendheid, is tegen de illusies, de wanen waar ze zijn ingevangen. En wij moeten het nazisme bevechten, het fascisme, alle ismen moeten we bevechten, maar niet om, weet ik zeggen, niet de mensen, want mensen die erin zitten zijn ook zelf slachtoffer. Dat zijn he, mensen die daarin gevangen zijn, in wanen, die zijn slachtoffer. Die hebben niet die ruimte en die liefde. En, nou. Maar goed, u weet het allemaal, u weet het beter dan ik. Dus we zullen stoppen. Dus de volgende keer geven jullie de tijd.
Kwart na 1,
kwart na 11.